Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Ja, goedemorgen. Welkom bij de Kamer van Klok, de politieke podcast van de Volkskrant, waarin we wekelijks het Haagse nieuws doornemen. We zijn in ons vaste vertrouwde gezelschap met aan het hoofd van de tafel, zeg ik er maar even bij, want zo hoort het ook, de hoofdredacteur van deze krant, Pieter Klok, tegenover me, zijn trouwe adjudant, nee hoor, Shaila Sital Singh, en aan de telefoon Raoul Dupré. Het is nu, zeg ik er even bij, vrijdagochtend, 31 maart, om 11:03 om precies te zijn, zeg ik er even bij, omdat het nieuws zich natuurlijk ontwikkelt de hele tijd. En deze podcast sowieso pas middags online komt en misschien luistert u hem wel van het weekend en dan kan dit allemaal al een totaal achterhaald gesprek zijn wat we voeren. Maar zeg ik er altijd maar bij, dat is des te leuker, want dan kunt u ons op enorme blunders betrappen of totaal verkeerde voorspellingen of kijken op de zaak. Dus dat is misschien wel extra genieten. Maar goed, het is nu vrijdagochtend en we praten over hoe het nu is. Raoul, hoe zou je de staat van zijn van het kabinet op dit moment omschrijven?
Gespannen, zonder dat ik een idee heb waarover dan precies. Ja, een beetje weten we dat wel. Het meest onbevredigende aan deze hele kwestie vind ik dat ze de indruk wekken dat ze het heel erg oneens zijn over iets. Zonder dat iemand concreet maakt waar ze het dan over oneens zijn. Dat begint zelfs heel vervelend te worden, eerlijk gezegd, vind ik.
Hoezo heel vervelend?
Nou ja, we zitten naar iets te kijken en we hebben geen idee waarover het gaat. Om het even concreet te maken. Het CDA straalt uit in heel vage termen dat er iets anders moet met het stikstofbeleid. Zonder te willen zeggen, wat dan? En zegt er dan wel in elke zin bij dat D66 daar heel moeilijk over doet. Maar dan weten we dus ook niet waar D66 dan moeilijk over doet. Dus ik vind het ook heel moeilijk om er iets van te vinden.
Het is meer een soort algemeen onbehagen dat er is bij de partijen in het kabinet. Logisch, want ze hebben natuurlijk gigantisch verloren tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. Maar dat uit zich niet echt in een concreet punt, behalve in een soort ontevredenheid over vage dingen, zoiets.
Het CDA is natuurlijk een partij in totale paniek. Dat is het uitgangspunt, denk ik. Het ging al niet zo goed met het CDA. En nu is weer de helft van de kiezers vertrokken. Richting een partij die iets anders wil met het stikstofbeleid. Ja, de reactie is kennelijk, nou, dan willen wij ook iets anders met het stikstofbeleid. Ja, en het wekt de indruk dat ze bezig zijn met een wanhopige zoektocht naar wat ze dan anders willen. Want ik denk namelijk dat als ze het hadden gevonden en ze hadden 1 of 2 concrete punten waarmee ze het zouden oplossen. Als ze nou dit doen, jongens, dan kan het ook. Dan zouden ze dat inmiddels wel anders hebben verteld, toch?
Ze staan gewoon met hun rug tegen de muur en ze zijn aan het spartelen. Shaila, is het eigenlijk, want vorige week hadden we het over van, is het opmerkelijk dat er een debat wordt aangevraagd in de Tweede Kamer naar aanleiding van de Provinciale Statenverkiezingen? Is het opmerkelijk dat een kabinet allerlei crisisberaden gaat voeren naar aanleiding van verkiezingen die in feite niks met het kabinet te maken hebben?
Dat is in eigenlijk heel raar als je er goed over nadenkt. Want je kan zeggen, er is voor het kabinet zelf en voor de verhoudingen in
niks
de
veranderd.
Tweede Kamer niks veranderd. Er verandert op termijn iets in de verhoudingen in de Eerste Kamer, maar ook niet meteen. Dus je kan ook zeggen, nou, we wachten wel even, we zien wel hoe het loopt en we laten die provincies het verder wel uitzoeken. Dat zou een reactie kunnen zijn. Waren het niet dat dan toondoof zou zijn. Hè?
Ja.
Van, oh jee, ze trekken zich er niks van aan en kijk eens arrogant zijn. Dus het heeft misschien ook iets van een soort theater. Ja, ik weet niet of theater het juiste woord is.
Een soort boetedoening is het.
Je moet ook een soort van publiekelijk laten zien dat je leidt en dat je de mensen hebt begrepen.
Ja.
Voor zover dat niet het geval zou zijn. En Rutte had het eerder deze week ook over dat er een brief zou komen waarin zou staan wat volering men zou trekken hieruit. Ik geloof dat het een beetje onduidelijk is of die brief überhaupt nog komt. Maar dat zijn allemaal, denk ik, bewegingen die je moet maken om te laten zien dat je snapt dat er pijn is.
We gaan heus niet door gewoon zonder hier acht op te slaan.
Nee.
We trekken ons dit echt aan.
Ja, en terwijl tegelijkertijd, als je kijkt naar wat het kabinet doet, want je kunt kijken naar wat ze zeggen en wat ze uitstralen en wat ze gewoon doen. Wat ze gewoon doen is, ga gewoon door met het stikstofbeleid. Hè? Met een minister die nu zegt, nou, dan komen er ook geen nieuwe wegen meer, want er is gewoon geen stikstofruimte, mensen. Dus daar gaan ze gewoon rustig door mee. Het is nog steeds wachten op een formele reactie op de parlementaire enquête naar de aardbevingen in Groningen. Ze zeggen aan de ene kant, ja, we snappen dat het allemaal heel erg is. Maar het kabinet is nog steeds niet eens met een officiële reactie erop gekomen. Dus ze zijn, als je kijkt naar wat ze echt doen en wat ze nu uitstralen, daar zit toch ook wel aardig wat verschil tussen.
Ja, maar het zou natuurlijk kunnen dat ze straks uit dit beraad komen, achter die deur vandaan, En dat ze dan ineens een heel ander kabinet te zien krijgen. Ja, met dezelfde mensen, maar met een andere intentie.
Net als na de toeslagenaffaire, zeker. Mm-hmm. Ja.
Nee, ik deel Shaina's analyse wel dat het nu vooral draait om theater. De mooiste scène deze week was natuurlijk Wopke Hoekstra die op audiëntie moest bij Caroline van der Plas.
Ja, dat was echt... Ja, dat was echt wel legendarisch.
Ja, dat was echt, ja, dat beeld, dat zal ons nog even, heel lang
heugen. Even voor de mensen die het niet heel precies hebben meegekregen, of die er gewoon nog een keer van willen genieten. Vertel even
nou
wat gebeurde.
Nou ja, hij liep dus met dat hele lange lichaam door een iets te lage gang.
Ja.
In dat nieuwe...
Zeg jij als iemand met een heel lang lichaam zelf,
ja,
dus je mag het
voel
zeggen.
Voel met hem mee, ja. In dat tijdelijke onderkomen, dat is natuurlijk allemaal vrij lelijk en armoedig.
Ja.
En toen nam hij ook nog eerst de verkeerde deur. Ik geloof naar een soort telexhok of zo, ik weet niet, iets waar technische dingen gebeurden. Dus hij ging eerst al verkeerd. Nou, hij kwam hij dan bij Caroline terecht. En die zit daar op met haar fans. Hè. Dat is een soort haar handelsmerk aan het worden. En in haar, in haar hele Caroline zat ze daar.
Ja.
Ja, en hij moet daar dan gaan zitten.
Dan heb je
en...
de minister van Buitenlandse Zaken.
Ja.
Vicepremier.
Ja.
Is het toch ook, ja?
Iemand die toch een
partijleider van het CDA. Die eigenlijk als een soort schooljongen wordt ontboden bij Caroline van der Plas. Ja. Eén kamerzetel.
En die zit daar dan als een soort koningin, mogen we toch wel zeggen.
Ja.
Ja, en hij moet daar dan nog op net audiëntie. Niet op zijn knieën.
Ja.
Maar dat gevoel krijg je wel heel erg.
Ja.
En dan zegt zij ook na de hand van... hij is dan heel beleefd, we hebben een goed gesprek gehad... en verder kan ik er niet zoveel over zeggen, hè, wat je dan doet. En zij gaat zeggen, nou, ik heb me gezegd... dat dit kabinet moet gewoon klappen.
Ja.
En dan, het is net als met een slecht huwelijk.
Ja.
Op een gegeven moment beginnen de kinderen eronder te lijden. Dan moet je er gewoon een streep onder zetten. Wat ook heel raar is, dat zij zo'n hele stellige uitleg van het gesprek heeft... wat er niet op duidt, dat ze het ergens over eens zijn geworden. Dus ja, ze houdt zich dan ook niet helemaal aan de spelregels, heb ik het gevoel. Want je hoort dan na afloop te zeggen, nou goed, constructief gesprek. En we zitten groot...
Ja, maar dat zijn precies misschien niet die spelregels waar zij zich dus aan houdt.
Nee, maar dan levert het je ook dus helemaal niets op, denk ik. Ja, ik weet niet wat het hem oplevert. Ja,
nou, behalve dat het toch een soort... Ja,
nou ja,
bijna een
je laat zien, we nemen de verkiezingsuitslag serieus door deze vernederende gang te maken.
Ja, maar ik vond die vernederende gang, als je het nou hebt over bijvoorbeeld campagneblunders die Wopke Hoekstra heeft gemaakt van schaatsen op een moment dat je helemaal niet moet gaan schaatsen, nou enzovoort, vond ik dit ook een beetje, ik denk, is dit nou het slimme om te doen? Gewoon puur voor het beeld en het hele gevoel. Ja, misschien moet je daar niet eens rekening mee houden, Shaila.
Ja, kijk, hij heeft natuurlijk ook te maken met allerlei gedeputeerden in de provincies van het CDA. Die al op voorhand hadden aangekondigd, wij vinden eigenlijk wat BBB vindt. Dus hij moet ook aan al die provincie, het toekomstige provinciebestuurders van het CDA, wel een beetje uitstralen van, jullie moeten nog wel bij ons blijven. Ja, ik snap het ook wel, dat je iets moet doen
om
te laten
maar
zien dat je dat
rond Caroline van der Plas is ook een hele soort gevoel ontstaan van, wie ontvangt wie waar? Van, het is van, ik heb Rutte ontvangen in een café en dat heet het platteland. Is het geen leuke
landbouw?
Of de landbouw. Ik ga niet naar
Brussel.
Ik ga niet naar Brussel toen. Naar Timmermans, want daar heb ik echt geen tijd voor. Ik laat Wopke Hoekstra hier door die gangen
dolen. Maar er wordt nu keihard onderhandeld waar Frans Timmermans heen moet komen. Want die moet naar Nederland
komen. Ja, nee, maar dat is dus nu echt een soort ding aan het worden. Ja. Dat Caroline van der Plas wel heel erg, zou ik zeggen, haar macht die ze feitelijk in de landelijke politiek niet heeft, aan het doen gelden is door allerlei gezagsdragers naar plekken te laten komen die zij bepaalt.
Ja, dat is een
afgeleide macht.
Hele nieuwe dynamiek die we nog niet kenden. Dit hebben we nog nooit gezien. Jan Marijnus deed dat niet toen hij hele grote zegen haalde.
Nee, die ging dan niet Wim Kok ontbieden op zijn kamer.
Een café arbeid.
Nou, Wim Kok zou dat eerlijk gezegd ook niet gedaan hebben.
Nee,
onder welke omstandigheden dan ook. Wat zijn jouw gedachten hierover, Raoul?
Ja, het is een enorm teken des tijds. Overigens doet Mark Rutte dit ook, hè? Weet je nog dat er zelfs een Zeeuws Statenlid met alle egaars werd ontvangen op het torentje, omdat hij opeens van doorslaggevend belang kon zijn bij de reststemmen voor de zetelverdeling in de Eerste Kamer. Dat is ook alweer, dat is wel twee verkiezingen geleden, denk ik. Als Mark Rutte iemand ontwaagt waar hij opeens iets aan heeft of zo, dan kunnen mensen opeens ook enorm op een troon worden geheest. Ja, dat zie je nu bij Caroline van der Plas gebeuren. Ze is even de zon in het Haagse zonnestelsel.
Ja. En zij kan bepalen waar mensen ontboden worden.
Ja, nee, zo zijn de verhoudingen nu even. Kijk, aan Hoekstra, bij alles wat er nu gebeurt, moeten we... Ja, het CDA is de spil in alles. Ik sprak gisteren nog mensen die het weten konden. Er zijn een paar van die beraadslagingen geweest met de provinciale lijsttrekker, met de partijtop erbij. Dit heeft daar echt gestormd. Toen ze naar buiten kwamen, hebben ze allemaal geprobeerd toch weer te houden op, we zijn het erover eens dat het roer om moet en zo. Hè? Maar het heeft daar echt gestormd. Wopke Hoekstra staat onder zware druk in eigen kring, ook vanuit zijn eigen fractie. Want Dirk Boswijk, landbouwwoordvoerder, wordt eigenlijk ook steeds militanter in zijn standpunten. Ja, om hier zichtbare stappen te zetten waarvan de boeren gaan zeggen, nou, dat is een hele verbetering, zeg. Ja, en ik denk oprecht dat het CDA moeite mee heeft om die stappen te bedenken.
Ja, vooral omdat die stappen toch ook nog enigszins synchroon moeten lopen met het kabinetsbeleid. Want ze kunnen niet gewoon een soort wilde wandeling door het bos gaan maken. Ze moeten toch ook gewoon trouw blijven aan wat ze hebben afgesproken.
Ja, en veel focus gaat dan naar waar leggen we de deadline. Hè? Het kabinet heeft de deadline vervroegd tot 2030 in het regeerakkoord. Ik denk eerlijk gezegd dat dat de makkelijkste kwestie is. En dat D66, als het er echt op aankomt en als ze daarmee het kabinet overeind kunnen houden, dat D66 best bereid is om mee te denken. Wat veel belangrijker is, niet alleen voor D66, maar ook voor hele belangrijke oppositiepartijen als PvdA en GroenLinks, is of het nu eindelijk eens begonnen wordt. Jongens, het gaat even niet om 2030, het gaat om nu. Overigens ook voor de VVD, die op zijn beurt onder hele hoge druk staat van de werkgeverslobby's en Bouwen Nederland, om te zorgen dat er weer vergunningen worden verleend. Er moet nu iets gebeuren. Dit jaar, daar gaat het om. Die provincies die moeten op 1 juli hun provinciale plannen inleveren. Dat is de afspraak. Heel veel provincies hebben al gezegd, dat gaan we niet doen. Dat is te snel, halen we niet, kan niet. En we zijn sowieso tegen. Ja, daar moet het kabinet iets van gaan vinden. Het CDA zal op dit moment geneigd zijn, jongens, doe maar rustig aan. Dit is niet het moment om nou even te gaan doorpakken. En D66 zegt natuurlijk, er is niks veranderd aan het plan. Dus ik denk dat dat de kern van het meningsverschil is. Wat wel vervelend begint te worden, is dat het nu zo lang gaat duren. Want hoe vaker je in een soort crisissfeer bij elkaar gaat zitten, hoe groter de kans dat het echt een crisissfeer wordt. Het hele land zit mee te kijken, dus dan gaan de standpunten verharden. Niemand wil dan als verliezer naar buiten komen. Dan moet je op een gegeven moment ook laten zien waarom je dan al die uren in die zalen hebt gezeten. Dus als je nou een brief aan de Tweede Kamer gaat sturen, er is dinsdag is het Tweede Kamerdebat dus, hè, waar we het vorige week over hadden, waar dan de verkiezingsuitslag wordt geëvalueerd.
Het debat dat toch doorging, ja.
Ja, daar kan je dus verdeeld ten tonele verschijnen als coalitie, maar dan word je natuurlijk genadeloos uit elkaar gespeeld daar. Dus alle inspanningen zijn er denk ik vooral op gericht nu om iets te bedenken en de woorden te bedenken waarmee je de indruk kunt wekken dat je het eens bent.
En komt er nog iets van een brief, Raoul? Want dat was aanvankelijk aangekondigd en daarna werd een beetje vaag over gedaan.
Ja, de brief was aangekondigd voor deze vrijdag, ja. Dat weet ik niet. Maar ik ga ervan uit dat ze voor dat Kamerdebat, waar ze niet onderuit komen, want dat is inmiddels gewoon geagendeerd, dat ze voor dat Kamerdebat proberen het op de een of andere manier wel de formuleringen te vinden waarmee ze dat debat door kunnen komen.
En wie gaat dat voeren namens de regering? Is dat met Rutte?
Ja, ik weet niet of daar nog meer, of de vicepremiers daar ook bij moeten komen, weet ik even niet. En ik neem aan een fractievoorzittersdebat. Dus dan Pieter Heerma en Jan Paternotte moeten het eens zijn over iets wat ze daar allebei kunnen zeggen. Ik denk dat daar het probleem zit.
En denk je dat het uiteindelijk zal uitkomen op die deadline? Dat ze die een beetje gaan verschuiven.
Ja.
Ja, dat is nog een soort onderhandelbaar punt.
Ja, maar ik denk dat D66 daar dus veel meer problemen mee heeft dan met die deadline van 2030. En dat geldt overigens ook voor de VVD. Kijk, dat valt ook op. Je moet Mark Rutte ook goed in de gaten houden in zijn uitingen deze week. Hij zegt er niet veel over, maar hij zegt wel steeds, we moeten nu tempo gaan maken, we moeten doorpakken. Dat is dus iets anders dan wat Wolk Koekstra uitstraalt. Ik heb heel de indruk dat de VVD in dit interne debat op dit moment meer op de hand zit van D66.
Ja, en dat heeft met die wegen te maken en met dat bouwen en met de positie van Harbers.
Dat je wel mild kan zijn voor die boeren, maar dan gaat het al het andere gigantisch in de weg zitten.
Ja, dat blijkt ook, hè, dat provincies nu in een klem zitten. Ja. Dat ze allerlei infrastructuur die hun beloofd was of waar ze op gerekend hadden, nu blijkt dat die niet uitgevoerd kan worden. En die willen ze ook. Ze willen en.
De VVD heeft gewoon de afweging gemaakt. Er komen ooit weer landelijke verkiezingen. Ergens tussen nu en 2 jaar. En dan is het voor de VVD waarschijnlijk belangrijker dat het land niet tot stilstand is gekomen. Dan of er misschien nog enige onvrede is onder boeren over de manier waarop de uitkoopregeling gestalte krijgt. En daar zouden ze wel eens gelijk in kunnen hebben, eerlijk gezegd. Dus dat is ook wel interessant. Want je ziet nu dat de VVD stelt zich op als een soort neutrale toeschouwer ook. Hè? Dus de geluiden die daar nu uit de fractiekamer komen zijn, nou, we maken ons wel zorgen over het CDA en D66.
Ja.
Terwijl zij ondertussen enorm de druk erop houden. Hè? Je had op de avond van de verkiezing had je al Christiane van der Wal. Die zegt, jongens, sorry, het moet toch gewoon gebeuren. Je had de dag na de verkiezing kwam Mark Harbers. Die zei van, jongens, we kunnen geen nieuwe wegen meer aanleggen. Want er is geen stikstofruimte. Dus je ziet ze die druk opbouwen. Nou, nu hebben we dus die gedeputeerden van vooral Overijssel, maar ik geloof ook Gelderland. Die zeggen van, we willen wel wegen en regel het maar, kabinet. Nou, dan zegt Harbers terecht terug van, ja, als jullie wegen willen, moeten jullie boeren uitkopen. Dus je ziet dat die VVD lijkt bijna wel bezig met een bewust plan om die druk op te voeren van, jongens, we moeten beginnen. En dan heb je inderdaad Rutte die dat nu ook overal begint te roepen. Dus eigenlijk spelen zij misschien nu wel de grootste rol. Ja. Alleen ze slagen erin om de indruk te wekken alsof het tussen anderen gaat. En ondertussen proberen ze gewoon het beleid met kracht door te zetten.
Ja, en dat het de schuld is van D66.
En ondertussen heeft de Telegraaf zijn pijl op Christiane van der Wal gericht.
Ja, maar dat hadden ze al, hè?
Hadden ze al, zeker. Maar goed, dat is die staan er wel nu heel hard in. Hey, en Raoul, dat debat is dinsdag.
Ja, 4 april.
Dat wordt heel erg spannend. Dan, denk ik toch?
Ja, er gebeuren alleen maar spannende dingen op dit moment.
Nou ja, tenzij er dus vandaag of dit weekend of maandag een brief komt. Jongens, we zijn eruit, hoor. We gaan het op deze manier doen. Ja, dan is de spanning weer weg. Ik zie het alleen nog niet gebeuren, maar...
Ondertussen, Pieter, kwam er ook nog een brief vanuit Europa.
Ja.
Een stikstofbrief.
Ja, dat is ook grappig.
Een stikstofbrief.
Hè? Want dat was vorige keer waar. Was...
Heel raadselachtig of dat nou gepland is of dat dat toevallig is. Nou, dat hij net voor dit kabinetsberaad kwam.
Volgens onze correspondent Mark Peperkorn is het gewoon een antwoord op vragen.
Zeker.
En dat wordt nu ook heel erg uitgespeeld. Maar je ziet, denk ik, daar dat ze een soort nieuwe vijand zoeken, Dirk Boswijk.
Want
ook
dat is
Pieter
een brief
Omtzigt.
Van de Europese commissaris die zegt van, jongens, hoe is het, ik wend of keert, jullie moeten dit beleid uitvoeren. Er moet ook echt haast meegemaakt worden.
Ja.
Geen gedraal meer.
Ja.
Aan de slag, uitkopen, weet ik veel wat.
Allemaal niet zo hard in, hoor. Maar, nou ja.
Hoe staat het er dan in?
Ja, nou ja, dat er iets moet gebeuren. Ja, maar er staan niet allerlei aanwijzingen en instructies in.
Dit is
ze redeneren vanuit de natuur. Gewoon geen nieuwe stikstof of nog meer stikstof op Natura 2000 gebieden. Dat is gewoon, en daar gaat het ook allemaal om.
Ja.
En hoe je daar komt, moet je zelf weten. Als
ondertussen kwam er ook weer bericht dat de natuur er in Nederland echt slecht voor staat.
Ja.
Dat het allemaal echt wel gewoon serieuze zaken zijn die er hier besproken worden.
Ja, de natuur slaat terug. Maar je ziet natuurlijk bij een bepaald deel van de nieuwe Eerste Kamer althans, die willen hun pijlen op Europa gaan mikken.
Ja.
Van hoezo kunnen ze dat zomaar opleggen dat wij dit allemaal moeten doen.
Ja.
En daar valt dit ook in, dat er dan heel fel op zo'n brief wordt gereageerd. Van waar bemoeien je zich mee, bij wijze van spreken. En ja, dat slaat eigenlijk nergens op, want ze hebben volgens mij gewoon nog een keer bevestigd wat ons te doen staat hier.
Ja, en er was om die brief gevraagd. Althans, het was een reactie op...
Wat wel opvalt, ik heb net... de brief zitten lezen die Van der Wal dan had gestuurd aan Sinkevicius, de eurocommissaris. Want ik dacht, wat heeft zij dan precies gevraagd? In die brief legt zij eigenlijk uit, dat doet ze periodiek. Dit is ons stikstofbeleid. Dit zijn we van plan te gaan doen. Nou, daar staat verder geen letter Spaans bij. Dat is inderdaad gewoon wat het kabinet van plan is. Maar ze vraagt verder niet van, vindt u dit goed? Zijn we goed bezig? Of wat vindt u er verder van? Dus wat dat betreft valt het wel op, dat die Sinkevicius zo expliciet nog een keer het gaat benadrukken. Maar wel doen, hoor, weet je wel. Er zit zeker wantrouwen in die brief, waarvan ik niet weet waar dat vandaan komt. Misschien wel uit de Brusselse ervaringen beneden. Want dit is dezelfde eurocommissaris die over de derogatie gaat, het mestbeleid. Daar hebben we de afgelopen half jaar natuurlijk ook al een paar briefwisselingen van gezien. En daarover is grote ergernis in Brussel, omdat Nederland zich voortdurend niet aan afspraken houdt. Nou ja, derogatie en stikstof zit dicht tegen elkaar aan. Hè? Je proeft een zeker wantrouwen in die brief. Ja, goed dat je het hebt opgeschreven, goed plan. Maar dit zijn wel de uitgangspunten en daar moet je aan houden. Overigens wel ook heel erg streng geformuleerd. Hè? Want er staat wel gewoon geen enkele overschrijding van de stikstofbelasting in de Natura 2000 gebieden meer. Als dat inderdaad het uitgangspunt is en blijft, dan is er wel echt een heel groot probleem. Want ja, dat betekent inderdaad dat er eigenlijk niets mag.
Nou, dit is precies wat Christiane van der Wal zei na die verkiezingsoverwinning. Van, nou, ik wens Caroline van der Plas en de Haren heel veel
succes,
plezier met al hun plannen. Want er kan gewoon niks anders.
Nee, want vrijwel al onze Natura 2000 gebieden zijn al overbelast. Dus En daar komt het ook, hè, er is heel veel kritiek op die norm. Ja, wij hebben het hier over minieme hoeveelheden stikstof die dan zouden kunnen neerdalen op een Natura 2000 gebied. Dat is inderdaad de juridische situatie geworden. Zo. En dat komt omdat die gebieden al overbelast zijn. Dus de emmer is al helemaal vol. Dus we zijn op het punt gekomen dat elke druppel te veel is. Dat is overigens ook het verschil. Er wordt vaak verwezen naar buitenlanden. Waarom hebben ze dit probleem in buitenlanden niet? Omdat de overbelasting op die natuurgebieden nog veel minder is dan hier. Deels omdat die natuurgebieden, deels natuurlijk omdat ze veel minder intensieve veehouderij hebben. Want daarin is Nederland onovertroffen. Deels ook omdat de natuurgebieden in veel landen veel groter zijn. Dus dan is er misschien aan de rand van een natuurgebied nog wel stikstofoverbelasting, maar in een heel groot gedeelte niet. Dus we zitten ook in een tamelijk unieke situatie, die lastig te vergelijken is met andere landen.
We zijn een heel klein landje met heel veel vee.
Ja.
Ja, en heel versnipperde natuur.
En heel versnipperde, allemaal kleine stukjes.
Al snel afladen, ja, met
stukje bos ter grootte van een krant.
Maar als je dit analyseert en je laten we dus vanuit gaan dat het CDA oprecht wil dat het roer om moet. Zoals ook Hoekstra steeds zegt. Nou ja, je zou natuurlijk in theorie kunnen besluiten, we doen het gewoon niet. Ik bedoel, stel dat je denkt D66 even weg uit de regering en de BBB komt ervoor in de plaats. Dan ben je het opeens eens dat het allemaal veel te streng is. Dan kan je als Nederland misschien wel, we gaan het gewoon niet op deze manier doen. We vinden dit te streng. We gaan heus wel proberen stikstof te verminderen, maar niet zo streng. We gaan gewoon de tijd nemen. Ja, ik denk dat je het als land kunt beslissen. Maar je krijgt vervolgens zowel in de rechtszaal als in Brussel wel een probleem.
Ja, en dat zijn als financiële sancties, boetes.
Ja, maar je krijgt gewoon geen bouwvergunningen, toch? De rechter kan dan toch alles tegenhouden?
Het meest acute probleem ligt natuurlijk gewoon in de rechtszaal dan. Ja.
Ja.
Dus je hoeft niks te doen, maar dan kan je ook niks meer bouwen. Ja, dat kan je voor kiezen. Want of je moet ook rechterlijke uitspraken in de wind gaan slaan. Maar dan komen we wel op het terrein waar
dan
je
zijn
volgens
we een bananen.
Dan zijn we een bananenrepubliek geworden.
Ja, ja.
Nou ja, de volgende roep die we gaan horen is natuurlijk uittreden uit de Europese Unie. Dat moet het volgende punt zijn wat nu serieus te berde gebracht gaat worden.
Ja, maar daar word je toch gek van.
Ja,
het kost zoveel energie en dan breidt het alleen maar uit en duidt het alleen maar uit. En gebeurt er nog steeds niets. Dat is wel echt een nachtmerrie scenario. Ik hoop dat zelfs Caroline van der Plas dat inziet.
Het interessante aan de BBB is wel, waarin de BBB zich ook, een van de punten waarin de BBB zich onderscheidt van de vorige populistische beweging, is dat het anti-Europese sentiment veel minder groot is, hè, in de BBB. En dat heeft er echt mee te maken dat de Nederlandse agrarische sector niet kan bestaan zonder Brussel.
Precies. Zonder die subsidies. Ja, precies.
Het is een deels gesubsidieerde,
ze leven erop.
Zwaar gesubsidieerde
sector. Dus dan moet je de keus toch bij de boeren leggen. Het is van 2-1, we stappen uit de EU, maar dan krijgen jullie ook geen subsidies meer. Of we gaan toch maar doen wat de EU wil.
Maar luister, ook het CDA en het VVD zijn op geen enkele manier, neigen die zelfs maar een klein beetje naar uit de Europese Unie stappen. Nou ja, laat staan D66 natuurlijk.
En daarmee verdwijnt stikstof ook niet. Ja,
ja, maar dat is dan toch wel heel fascinerend, jongens. Dat er dus zo'n luide roep klinkt om een bepaalde politieke beweging die er gemaakt zou moeten worden. Waarvan mensen dat met zo graag willen. En het kan gewoon niet.
Nee.
Het is gewoon het op alle manieren onmogelijk. En inmiddels krijgen die partijen die dat vinden, krijgen allemaal steeds meer zetels. En dat CDA wordt in die hoek gedrukt. Nou, zometeen is er een meerderheid van partijen die allemaal roepen van, nou,
gratis bier.
Maar het kan,
hele dag.
Het kan gewoon niet.
Elke dag.
Ja.
Ja, nee, het kan gewoon niet. Maar daarom zou je ook kunnen zeggen als kabinet, we gaan nu niet in de paniekstand, maar we wachten even die formaties in al die provincies af. Er zijn heel redelijke mensen opgezet. Dat worden vaak grote coalities. Daar zitten allerlei mensen tussen die heus wel weten wat er bestuurlijk wel en niet kan.
Ja,
en waar de marges zitten. En we kijken gewoon hoe dat gaat met die formaties. En we kijken wel wat daarvoor akkoorden uitkomen. En we kijken wel of dat allemaal tot uitvoerbaar beleid leidt.
Ja.
Je kan ook even de stap naar achter doen en even wachten.
Hoe het gaat.
Ja,
maar dan is het wel zo dat Caroline van der Plas
echt zo heet wordt
zeker
gegeten.
Maar als hij niet zo heet wordt gegeten, zal Caroline van der Plas haar eigen boeren toch moeten gaan offeren op een gegeven moment.
Dan krijg je misschien dat op een gegeven moment de radicalere facties van de boeren zich daar weer van afscheiden. Dat kan. Je zal altijd een radicale stroming overhouden die alles,
zeker.
Die met niks tevreden is. Maar
Caroline van der Plas, die niet antidemocratisch Democratisch is, niet anti-Europees, niet de hele rechtsstaat omver wil hebben, zal dan toch op een gegeven moment de draai moeten gaan maken, Pieter.
Ja, nou ja, dat kan je heel dramatisch zien. Maar het kan natuurlijk ook in de stijl zitten, het ongenoegen. De manier waarop het tot nu toe is gegaan. Hè? Jarenlang niets doen en dan ineens moet er nu heel hard ingegrepen worden, waardoor die boeren terecht denken, wat krijgen we nou? Ja. Moeten we echt in zo'n korte tijd halveren? Dat is wel heel zwaar en veel. En dus het kabinet heeft hier gewoon gefaald jarenlang, waardoor ze er nu heel hard in moeten vliegen. En je kan natuurlijk wel streven naar een wat zachtere aanpak. Toch eerst die vrijwilligheid benadrukken. We gaan eerst op vrijwilligheid. We gaan eerst kijken hoe ver we komen. Discussie over gedwongen uitkomen. Gaan we even parkeren, zoals dat heet in politiek.
Maar goed, we hebben hier al heel vaak gezegd, je kan dat vrijwillig doen, alleen maar als je het drukmiddel van die dwang erachter hebt zitten.
Of heel veel geld, hè?
Of heel veel geld.
Als je zegt, je krijgt het dubbele.
Dus het kan ook in de stijl en de communicatie zitten en de manier waarop je dingen doet. Je kan het heel erg uitvechten en het steeds verder laten polariseren.
En die stoethaspel van een Piet Adema, gaat die dat klaarspelen?
Nou ja,
het woord stoethaspel neem ik terug, maar die Piet Adema, gaat die dat klaarspelen?
Volgens mij is Adema ook vooral wel aangesteld om in elk geval een beetje de indruk te wekken dat er ook nog gewoon boervriendelijke mensen in de regering zitten.
Ja, ik geloof dat dat niet werkt.
Dat hij snapt wat ze willen en dat hij een beetje I feel your pain-achtige rol heeft.
Ik geloof niet dat dat
werkt. Geen beleidsmatige rol.
Nee, dat geloof ik
niet. Die opsplitsing, dus de een moet de hele harde boodschap herhalen, Christiane van der Wal. En die wordt nu dus, die wordt dan de hate figure voor de rechtse pers. En hij moet dan een soort vriend van de boer worden. Dat werkt niet. Nee. Er moet toch één iemand zijn die uitlegt, jongens, we gaan de landbouwsector inkrimpen. Ja. We gaan het doen in overleg met jullie. We zorgen dat de pijn beperkt blijft. Dat moet één iemand doen.
Ja.
Misschien en je moet niet met twee.
Anders heb je anders. Precies, anders praat je met gespleten.
Wat zei je, Sharon?
Misschien wordt het wel Caroline van der Plas. Die dan op een gegeven moment zegt, oké jongens, nu hebben jullie allemaal op mij gestemd. En we snappen toch ook wel dat het ietsje minder moet. Ja, en we gaan het gewoon een beetje rustig aan doen.
Nou, maar dan zouden de woorden, we snappen toch wel dat het ietsje minder moet, zouden dan toch uit haar mond moeten komen.
Ja. Dat zou
maar nu praten ze met gespleten tong ook. En dat helpt niet als je beleid erdoor wil duwen.
Nee.
Dus dat gaat echt mis. Ja, nou ja, ik denk daar kan je wel wat winnen. Want je ziet nu alweer allerlei gevechten ontstaan. Want Piet Adema is dan bezig met het landbouwakkoord. Die zegt, ja, maar ik wil geld om dit goed te kunnen doen. Maar Sigrid Kaag zegt, ja, maar hallo, ik ben al heel veel geld kwijt via de Christiane van der Walroute. Die enorm woest aantrekkelijke uitkoopregeling. Moet ik ze twee keer gaan betalen, alle boeren? Dus ze krijgen al 120% van hun bedrijfswaarde. Hè? Dus zover zijn we al, wat toch heel prettig
Dit is. Ja. Super aantrekkelijk.
Dat zouden we allemaal wel willen. Maar dan wil Piet Adema ook nog een soort, toch ook wel miljarden aan smeergeld om dat landbouwakkoord er doorheen te drukken. Ja, jeetje, op een gegeven moment worden ze wel heel erg rijk, die boeren.
Ja, maar daarom zeg ik van, je moet toch uiteindelijk dat drukmiddel van die gedwongen uitkoop hebben. Anders is het, anders is het gewoon vraag maar wat je wil en we geven het.
Ja, maar ik ben voorstander van, dreig dan maar met een belasting uiteindelijk. Ik vind gedwongen uitkopen. Nou, gedwongen uitkopen, dan zie je met een ME op je erf staan. Weet je, ineens een boer die dapper stand houdt. Dat zijn allemaal. Dus ik zou dan eerder zeggen van, ja, maar jongens, die stikstofdepositie moet omlaag op die natuurgebieden. Dus we gaan dat uiteindelijk belasten. En gaan we ook boeren die dicht bij natuurgebieden zitten zwaarder belasten. Dat is uiteindelijk wat we moeten doen, want het moet naar beneden. Dus nou ja, hou daar rekening mee in je denken. Zo zou ik het doen. Het is net iets zachter. Ik weet niet of het werkt. Maar het is net iets zachter dan dreigen met gedwongen uitkomst. Wat natuurlijk wel bedreigend is. Hè? Want als je al generaties lang aan een bepaald stuk grond gebonden bent. En het idee dat dan iemand daar vandaan komt.
Nee, het is ook verschrikkelijk.
Dat generaties lang valt volgens mij ook wel mee. Hè? Okay. Zoveel opvolging is er nou ook weer niet.
Nou ja, goed, al is het wel zo. Maar ja, goed, de mijnen zijn ook gesloten. En postkantoren hebben we ook niet meer. Ja,
brievenbussen zijn er niet meer.
Brievenbussen, telefooncellen, was ik ontzettend aan gehecht. Zijn er ook niet meer.
Schoenlappers.
Ja, schoenlappers zie je ontzettend weinig nog in het straatbeeld. Verschrikkelijk. Mijn hele familie ging jarenlang, liet hij zijn schoenen lappen bij dezelfde schoenlapper. Nou, die is er niet meer. Ja, Raoul, wordt er in Den Haag hier nog over nagedacht van hoe gaan we dit regelen? Of is het alleen maar van 2030 of 2035?
Ja, je mag hopen dat er wel over wordt nagedacht. Maar dan ben ik er even terug bij het begin van het gesprek. Het frustrerende vind ik dus dat, waar je denk je dan wel aan, dat dat gewoon niet wordt gecommuniceerd op dit moment. En het CDA zal overigens, ook als het CDA hieruit wil gaan stappen en een manier aan het zoeken is om hier onderuit te komen en denkt van, nou, misschien moeten wij maar eens even in de oppositie aan ons eigen profiel gaan werken. Wat kan, hè, dat een partij in zo'n sfeer terechtkomt. Maar ook dan zullen ze wel eerst moeten gaan communiceren waar het over gaat, want anders snapt niemand het. Als Bob Koekstra dit weekend laat weten, jongens, we stappen eruit, dan denkt het hele land, hè? Waarom dan? Dus het wordt toch gewoon tijd dat dat debat iets opener gevoerd gaat worden, denk ik.
Ja. Je ziet interessante bewegingen. We hebben nu al een CDA-bestuurder die zegt, ik wil ook wel voor BBB besturen. Ik ben beschikbaar. Dus je kan ook toch nog gaan krijgen dat die partijen op de een of andere manier naar elkaar toe gaan trekken. Dat grote, geen christelijke volksbeweging.
Maar nu een soort dansbeweging.
Groen.
Ja, en als Pieter Omtzigt daar dan ook weer misschien weer in komt zijn.
Ja, nou ja.
Die heeft zich daar nog helemaal niet over uitgelaten.
Keep dreaming.
Ja.
Okay. Ah,
we gaan het zien.
Hey jongens, eventjes parlementair.
Het kan natuurlijk wel zo dat CDA naar BBB gaat toetrekken. Dat kan natuurlijk wel. Want ze zitten qua type partij heel dicht tegen elkaar aan. Dus het, ja, ik weet niet
tuurlijk,
hoe...
BBB of het CDA is van de afsplitsing van het CDA. Ja, van mensen die het niet meer zo willen.
Ja, hoe moet het CDA verder? Gaan ze zich afzetten tegen BBB? Van wij zijn de bestuurspartij en dit is een populistische partij. Of als BBB er straks in slaagt om goede bestuurders aan te trekken. En de eerste CDA'ers beginnen al over te steken. Ja. Dan kan het natuurlijk wel dat die twee partijen misschien wel naar elkaar toe gaan groeien. En dan is het een tijdelijke afsplitsing gebleken.
Is er ooit een dossier geweest, jongens? Even parlementaire geschiedenis, waarin het land zo in de greep werd gehouden door een probleem. Waarvan allemaal mensen één kant op willen en dat gewoon niet kan. Dus het is niet eens zo dat ze het met elkaar oneens hoeven te zijn of wat dan ook, maar dat er gewoon dat eigenlijk de regels en de wetten en de afspraken gewoon heel duidelijk voorschrijven wat er moet gebeuren. En die partijen willen zich daar gewoon niet in laten dwingen in die mal.
Nou ja,
het geldt al 30 jaar voor het landbouwbeleid. Hè? Dat voor dit beleid geldt dit al heel lang.
Ja, maar het is nu wel heel
we hebben wel eerder
gedreven.
Natuurlijk gehad boze boeren en mest uitstorten en weet ik veel. Dus het,
ja, maar dat hele kabinet in een soort padstelling zat met crisisberaden.
Ja, maar
en
dat
eigenlijk
komt omdat we in het verleden natuurlijk nooit partijen hebben gehad die maar acht zetels hadden en dan al groot waren.
Okay.
Toen had je partijen met 54 zetels of met 40 zetels. Dus dan kon je net iets meer permitteren.
Dus het probleem is niet nieuw. Alleen het feit dat er nu steeds splinterpartijen zijn die dan ineens weer tot iets gigantisch kunnen uitgroeien. Dat maakt de dynamiek totaal.
We hebben ooit, je hebt alleen middelgrote partijen.
Het is verder niet vergelijkbaar hoor. Maar de PvdA die ooit een ingreep in de WAO moest doen, Wim Kok.
Ja.
Hè, dat was wel een beetje ideologisch vergelijkbaar. Hè. Die waren ook altijd heel erg verbonden met die WAO en die naoorlogse verzorgingsstaat. En ineens moest hij gaan vertellen, jongens, het kan niet meer.
Ja.
We kunnen hier niet mee doorgaan. Het is onbetaalbaar.
Ja, maar die had gewoon de zetels, hè?
Die had de zetels. Ja. Die kon rekenen dat hij niet meteen, zoals Wopke Hoekstra, naar drie zetels terug zou vallen. Dus je had wat meer. Ja, je voelde je wat meer gemachtigd om dit soort besluiten te nemen en om daar leiderschap te tonen. En dat durft nu bijna niemand meer, omdat ze toch als ze dood zijn, dat er niets van je overblijft.
Nee, maar volgens mij bedoelt Gijs iets anders. Want Wim Kok kon wel gewoon dat besluit nemen.
Ja, precies.
Dat is het grote verschil, precies.
Hij heeft het gewoon gedaan ook. Ja.
Het probleem is hier dat er allerlei partijen zijn die eigenlijk een besluit zouden willen nemen, maar niet zien hoe ze het zouden moeten doen. Waar wel een hele sterke parallel is met het asielbeleid. En daar speelt het eigenlijk al langer. Daar zitten we natuurlijk ook al heel lang met een flink deel van de Tweede Kamer, dat eigenlijk het op een heel andere boeg zou gooien. Maar voortdurend zijn er allerlei redenen waarom dat niet kan. Omdat wij allerlei bevoegdheden uit handen hebben gegeven, omdat asielbeleid geen nationale kwestie is, maar per definitie internationaal. We zijn afhankelijk van andere landen, we zijn afhankelijk van Brussel. Daar is ook elke keer de conclusie, ja, we kunnen eigenlijk niet zoveel doen. En dus ja, we horen toch al 20 jaar vanaf de rechterflank van de Tweede Kamer, dus een beetje dezelfde dingen, zonder dat nou wezenlijk iets verandert.
Ja, en af en toe een voorstel om uit verdragen te stappen, uit het vluchtelingenverdrag. Ik kan me Sybrand Buma nog herinneren. En dat zijn dan ook dingen waarvan je weet, ja, maar het gaat gewoon niet gebeuren. Je kan het wel zeggen, maar het gaat niet gebeuren.
Nee.
Ondertussen komt er vanmiddag ook nog een belangrijk andere reactie van het kabinet, namelijk op het onderzoek naar de moord op Peter R. de Vries en die andere moorden. Dus daar moeten we ook nog heel nieuwsgierig naar zijn. En daar gebeurt ook iets interessants bij het OM, want Gerrit van den Burg, die gaat weg.
Ja.
En ze hebben nu een opvolger en die heet Rinus Otte.
Ja.
En Rinus Otte is in Nederland degene die het meest gelooft in letterlijke interpretatie van de wet. Dus geen ruimte voor rechters. Nee, gewoon de wet letterlijk volgen zoals het er staat. Terwijl we net komen uit een periode naar aanleiding van de toeslagenaffaire waar werd gezegd, rechters moeten ook wat breder kijken en in het maatschappelijk belang. En je moet niet te strikt kijken, dit is de wet en wordt die goed nageleefd. Maar we krijgen dus nu bij het OM een baas die heilig gelooft.
Want wat is Rinus Otte's achtergrond verder?
Nou, hij is beroemd geworden, niet in positieve zin, door de Anne Faber-zaak. Michael P. die had al op een gegeven moment twee vrouwen op een vreselijke manier verkracht. En nou, toen was eigenlijk had hij toen TBS moeten krijgen, was al het idee. Maar hij werkte meewerkte niet mee aan een onderzoek. En Rinus Otto zei, ja, sorry, de wet zegt, als je niet meewerkt aan een onderzoek, kan je nooit TBS krijgen. Nou, ja. Toen is hij uiteindelijk relatief vroeg weer op vrije voeten. Of nee, mocht hij in een inrichting die redelijk open was. Dus dat was een van zijn voor. In het euthanasiedebat heeft hij zich niet onbetuigd gelaten. Want daar ging hij ook heel vaak, als een arts dan had geholpen om een leven voortijdig te beëindigen, dan moesten ze voor de rechter verschijnen. Want hij zei, ja, in de wet staat dat niet mag. Dus dan moet ik gewoon vervolgen. Dus hij, ik ben geen jurist, hè, dus ik weet niet, misschien is er veel voor te zeggen.
Je bent ingenieur.
Hij gelooft erin dat als je dat niet doet, dat burgers ongelijk behandeld worden. Hè? Ja. Als rechters de ruimte krijgen om, ja, een soort persoonlijke interpretatie te geven, dan loop je het risico. En daar heeft hij ongetwijfeld ook gelijk in. Dus het zal een ingewikkelde balanceeract zijn. Maar dat ze zo duidelijk kiezen bij het OM voor iemand die de ene richting vertegenwoordigt. Ja. Je zou toch denken, op die positie is het misschien wel handig, iemand die een beetje in het midden zit. Ik ben heel, heel benieuwd.
Waarom zouden ze dat doen,
ja,
Pieter?
Dat weet ik niet. Dat ben ik heel benieuwd wat Dilan Jezilgus zegt hierover. Ik weet niet of ze daar verantwoording over afleggen. Dat weet Raoul misschien. Maar het is wel een belangrijke ontwikkeling. Als het de OM-baas iemand is die zo uitgesproken is in dit debat. En ik, ja, en met alle risico's van dien, want alleen de letter van de wet volgen, daar hebben we toch de afgelopen jaren de slechte ervaringen mee.
Ja, nou is het wel zo volgens mij dat binnen de rechterlijke macht de discussie juist de andere kant op gaat. Dan moeten we niet juist minder strikt interpreteren en maatwerk proberen te bieden. Dus dat worden nog interessante confrontaties als jij gelijk hebt. De rechters beslissen uiteindelijk. Maar zeker in het bestuursrecht, hè, als we het over het stikstofbeleid hebben, daar gaat de discussie de andere kant op. Van misschien hebben we,
zijn we te rigide geweest?
Ja, we moeten wel kijken wat we kunnen doen. En dat hebben we. En ook wel in de, nou ja, de meest duidelijke voorbeeld is natuurlijk in de toeslagenaffaire, waar ook de Raad van State zelf heeft geconcludeerd, wij zijn hier inderdaad iets te strikt geweest in de uitleg van de wet.
Terwijl deze Rinus Otto, als we Pieter mogen geloven, juist echt een procedure volgt.
Nou, dat zegt hij zelf ook over zichzelf. Van, hij gelooft hierin, hij draagt het ook uit.
Ja, dus
uit,
de procedure is gevolgd en als die maar netjes is gevolgd,
ja,
dan is
en,
het goed.
En als het niet het goede resultaat oplevert, moet je de wet veranderen. Kijk, op zich, je kan er wel iets bij voorstellen dat je zo redeneert. Alleen het
zeker,
heeft risico's.
Maar dan kan je dus wel klem komen te zitten als,
nou ja,
als burger.
Nu wordt het interessant inderdaad als de OM deze kant op beweegt, van we gaan de letter van de wet letterlijk nemen.
Ja.
En de rechterlijke macht zegt van ja, nee, maar wij willen wat meer vrije ruimte voor de rechters.
Er ligt zo een stapel rapporten naar aanleiding van de toeslagenaffaire en diverse rechtsorganen, dat het niet goed is gegaan toen. Dat daar veel te strikt is gekeken naar de letter van de wet.
Ja.
En dat er geen hardheidsclausules waren, ja.
Ja, dus dat is dan wel een opvallende benoeming.
Ja, en ook misschien, ik weet niet hoe die in dat beveiligingsdebat staat. Dus dat moeten we ook zien de komende tijd.
Goed, maar die reactie komt vanmiddag. Ja. En dat is wel.
En Rinus Otto is iemand om in de gaten te houden.
Rinus Otto is iemand in de gaten te houden. En het is even kijken hoe erg de mea, of hoe hard gevoeld de mea culpa zal zijn.
Ja.
Nou
ja.
Ja, niet alleen de mea culpa, maar ook wat ze gaan doen. Er is een heel groot onbeheersbaar probleem met ondermijnende criminaliteit. En je kan wel zeggen, ja, het spijt ons, maar er moet ook gewoon wel
ook
iets
gebeuren. Ja, en het beveiligingssysteem staat op barsten.
Ze kunnen het niet meer volhouden.
Ja.
Die criminaliteit gaat.
De gepantserde auto's zijn op.
Nou, en het personeel, het kost ongelooflijk veel geld als je iedereen moet beveiligen.
Ja.
Dus op een gegeven moment hou je het ook, denk ik, houden ze het niet meer staande. En dan wordt het interessant om te kijken welke keuzes ze maken. Wie gaan we wel beveiligen, wie niet. Dat is natuurlijk een enorm ingewikkelde discussie.
Ja, ja. Je kan echt niet toestaan dat er nog een keer een advocaat wordt doodgeschoten.
Nee, dat kunnen we zeker niet toestaan. Nou, dat gaan we in de gaten houden. En misschien volgende week bespreken hoe de reactie was. En dan tenslotte, Raoul, had jij nog een puntje. Er is een heel duur medicijn tegen borstkanker. Ik geloof dat het een levensverlengend medicijn is, niet per se genezend. En dat kost heel veel geld. Ik heb even de exacte cijfers niet paraat. Minister Kuipers van Volksgezondheid heeft besloten dat dat niet vergoed zal worden door de verzekering. Dat vond jij opmerkelijk, Raoul?
Zeker, want ik denk dat het een van de grote debatten is voor de komende jaren. Dit is zo'n teken daarvan. Dit gaat over één medicijn, Trodelvy. Het is nieuw, het kan bij mensen met inoperabele borstkanker, kan het 4 tot 5 maanden rekken. En het kost €69.000 per patiënt. Ernst Kuipers zegt dan, ja, dat is te duur. De maatschappelijke meerwaarde is niet groot genoeg. Dat is natuurlijk een heel ingewikkeld debat, want er zullen best patiënten zijn die dat misschien met Ernst Kuipers eens zijn. En die zeggen, nou, inderdaad, het is eigenlijk al mooi geweest. En die 4-5 maanden doet er ook niet zoveel toe. Maar er zijn ook veel mensen natuurlijk voor wie dat van eminent belang is, kan zijn. Ik zag ook dat de patiëntenorganisaties woedend reageerden en dat de oppositie spoeddebatten aanvraagt. En dat is de reflex die je elke keer ziet bij zo'n beslissing. Als het over het basispakket gaat, dan staat de minister van Volksgezondheid de week daarop in de Tweede Kamer uit te leggen waar hij in hemelsnaam mee bezig is. En vaak resulteert het in moties van de Tweede Kamer die zeggen het moet toch. En dat in het licht van de nog altijd exploderende zorgkosten. Ik heb het van de week nog even opgezocht. We stevenen zelf op een situatie dat wij 25% van ons bruto binnenlands product uitgeven aan de zorg. Dat is in een land gewoon niet vol te houden als je ook nog andere dingen wil doen. Zoals boeren uitkopen, wegen aanleggen, nou ja, noem maar op. Dat is gewoon, dat kan een land gewoon niet dragen. Nou, er zijn allerlei manieren om dat op te lossen. Maar geen van die manieren, of je nou de voorstelt om de zorgpremies te verhogen, of het eigen risico, of dingen uit het pakket te gooien. Voor de Tweede Kamer is eigenlijk niets acceptabel, want alles wat je doet is impopulair. Er wordt in toenemende mate wordt dat een soort politieke trechter, zeg maar een soort politieke fuik waar de Tweede Kamer in aan het zwemmen is, denk ik. En je ziet af en toe ministers, Edith Schippers deed het ook al wel, hoor, dit soort debatten proberen aan te zwengelen via die kostendiscussie. Want ik ben ervan overtuigd dat dat is wat Ernst Kuipers doet. Hij stuurt ook een persbericht. Dat hoeft niet, hè. Hij kan ook gewoon in stilte onderhandelen met de farmaceut. Hij stuurt een persbericht, want hij wil zijn punt maken. En het punt is, jongens, we kunnen het niet meer betalen. En er komen, de farmaceutische industrie ontwikkelt zich snel. Er komen steeds meer medicijnen op de markt, waarmee je in elk geval levensverlengend best veel kunt doen. Maar die bijna zonder uitzondering heel erg duur zijn. En het debat, wat gaan wij nog wel en niet betalen met z'n allen, ja, dat komt onherroepelijk op ons af.
En wordt daar heel lang voor gewaarschuwd. Ja.
En bij die kankermedicijnen is enig wantrouwen wel op zijn plaats. Want we hadden deze week ook een bericht waarin over vele jaren was onderzocht in hoeverre het leven wordt verlengd bij uitgezaaide kanker. Mm-hmm. Nou, en het bleek dat borstkanker is wel redelijke progressie geboekt, maar het bleek ook vooral dat die progressie heel erg tegenvalt. Dus heel veel van die medicijnen die worden dan in een bepaalde omgeving onderzocht, maar die blijken in de praktijk heel veel minder op te leveren. Dus die 5 maanden moet je altijd wel met korreltjes zout.
Ja, maar zelfs nemen. Al zouden die 5 maanden een keiharde garantie zijn van de fabrikant, ja, dan nog kan je afvragen, is 5 maanden extra leven 70.000 euro waard. Ja, zo simpel is het dan gewoon.
Nou ja, je hebt de manier om dat te beoordelen. Hè? Dus een kwalis, dus je kwaliteit van leven en ten opzichte van de intensiteit van zo'n behandeling. Dus daar zijn we allerlei normen voor en er zijn allerlei beoordelingscommissies. Maar waar het ook om gaat is, er komen steeds meer effectieve middelen om ons beter te maken. Maar dat kun je niet blijven betalen. Het Centraal Planbureau noemt de zorg een koekoeksjongen. Ook als er geen nieuwe middelen bijkomen, blijven, ook als je niks doet, blijven de zorguitgaven stijgen, omdat de bevolking steeds ouder wordt.
Ja.
Dus en hun zorgbehoefte toeneemt. En dat is al jaren aan de gang en er wordt al jaren tegen gewaarschuwd. Maar iedere poging die je onderneemt om minder meer uit te geven, want er wordt altijd meer uitgegeven, maar alles wat je minder meer probeert te doen, heet meteen een bezuiniging en de regering wil mensen dood maken.
Ja.
Het is heel, ook een heel gepolariseerd onderwerp. En waar ook partijen als de PVV en de SP enorm op boeken. Omdat natuurlijk, dat spreekt iedereen aan.
Zeker.
Je kind dat nog één levensreddend.
Een paar jaar geleden was Corine Ellemeet van GroenLinks probeerde dit onderwerp.
Ja,
op dat
ging
zetten.
Over het lange leven. Die was een heks.
Die was erop uit om de ouderen voortijdig om zeep te helpen. Ja. Dus ik denk ook dat het heel moeilijk is om dit op maatschappelijk niveau dit debat te voeren. Ik heb al mijn hoop toch gevestigd op de doktoren die gewoon in overleg met mensen zeggen, we kunnen dit doen. Maar het is heel duur en zwaar. We kunnen het ook niet doen. Dat je toch hoopt dat daar het gesprek
wat slaat nu weer diezelfde toon aan als op de minister van Landbouw, Boeren.
Ja, maar ja, daar geloof ik toch wel
je
in.
Je gelooft gewoon in een redelijk en goed gesprek.
En daar kan iedereen ook eigen afwegingen maken. Want als je een jonge moeder bent die borstkanker krijgt en dan zijn 5 maanden goud waard. Dus dan wil je haar wel dat medicijn.
Ja, geven. En als je een gepensioneerde...
Nou ja, dus...
ja, maar die beslissing kan je niet aan artsen overlaten. Artsen, nou, artsen zijn ervoor om mensenlevens te redden.
Ja, maar Pieter zegt, dus, vindt dus eigenlijk dat de arts het gesprek moet voeren. Ja, nou,
er zijn wel echte ontwikkelingen. De ouderen die vallen krijgen niet meer altijd een heupoperatie. Als ouderen over operaties praten, zit er tegenwoordig een geriater bij. Mm-hmm. Want als er alleen een chirurg zit, die wil in principe altijd opereren. Ja. Die hebben zoiets, als het nog even kan, dan
even die motorkappen open en repareren.
Dus je kunt ook door de organisatie van gesprekken wel degelijk zorgen dat andere aspecten ook zwaar worden meegewogen. En dat is meestal kwaliteit van leven. En dus je kunt best heel veel dingen nog bereiken. Ja, misschien ben ik naïef. Dat je dat soort gesprekken anders organiseert. Dat afwegingen anders uitvallen.
Ja, maar daarmee en nu haal je niet de zorgkosten naar beneden.
De meeste kosten worden gemaakt in het laatste levensjaar. En echt by far worden de meeste medische kosten in het laatste levensjaar. Dus als je
ja, maar je kan niet overlaten aan artsen om te beoordelen. Gaan we dit wel of niet
als
doen bij deze
jaar?
In een goed gesprek. In een goed gesprek.
Wat Corien Ellemeek.
Ik leef mijn jaartje bij deze graag in. Ja,
oké. Nou, als we dat nou allemaal hier doen, dan hebben we al wel weer 4 jaar gewonnen.
Ik denk dat Pieter wel gelijk heeft dat daar is ook heel veel te winnen. Maar de meeste artsen hebben er echt bezwaar tegen dat ze daarbij ook de kostenafweging zouden moeten gaan maken. Die zijn best bereid.
Ja, precies. Dat moet de politiek doen. Ja. De politiek moet dat doen. Ja.
Ja, nou, maar het is inderdaad wel interessant, Raoul, dat dit inderdaad een soort nou, het is niet een opening set, want het gesprek wordt al langer gevoerd, maar dat dit een zet is in het spel van hoe gaan we die zorg overeind houden zonder dat we er als land aan onderdoor gaan. En daar zitten toch grenzen aan en ergens moet die grens gesteld worden. Dat is de bottom line.
Nou, ik denk ook daar moet je als overheid duidelijk zeggen, dit is de belofte. Dus als je de belofte is, we zorgen dat iedereen goed oud kan worden. Dat is onze eerste aandacht. Hè? Dus dat je goede thuiszorg krijgt. Als je nou, we richten ons helemaal op de kwaliteit van leven. Niet op de kwantiteit van leven. Dus we zorgen als overheid dat we iedereen kwaliteit bieden. Maar op kwantiteit, jongens, dat wordt op een gegeven moment onbetaalbaar. Dus die discussie moeten we met z'n allen aan. Ja, daar hoop je op. Dat is die visie die Rutte moet hebben. Volgens deze week ook de directeur van het SCP. Dat je als overheid weer zegt, dit kunnen we u beloven, maar dat allemaal niet. En daar gaan we echt wel wat verschuiving zien.
Ja, dat lijkt me iets waar je met allerlei hele ingewikkelde medisch-ethische kwesties komt. Ja, vind ik niet echt Rutte zijn terrein, Shaila.
Nee,
maar goed,
we zullen het zien.
Nou ja, jongens, we zijn weer bij, volgens mij.
Ja?
Ja? Okay. Had je nog wat brandends?
Nee, ik ben blij dat ik Rinus Otto nog even heb kunnen behandelen.
Heel fijn dat je Rinus Otto even in de discussie hebt gebracht. Ja, ik vind hoe we met z'n allen op die blinde muur van die stikstof afrezen, vind ik ook wel heel interessant. Wie gaat er in godsnaam ooit een beweging maken en welke kant op? Want er zal toch iets moeten gebeuren. We gaan dinsdag het debat afwachten. Dus die trekt een mondje van naam.
Komt goed.
Komt allemaal wel goed. Ja. Iemand trekt wel aan dat stuur. En
komt goed. Ja, die spreidingswet moet je ook in de gaten houden.
VVD blijft gewoon gas geven.
Ja, dus daarom komt het ook wel goed.
Ja, en VVD heeft eigenlijk gewoon D66. Die
maar dan in vermomming.
In vermomming, qua op dit terrein.
Ja, dus D66 in VVD-vermomming, bedoel je dan?
Ja, precies. Ja. Dus ze doen alsof ze de VVD... Ze zijn de VVD, maar eigenlijk vinden ze gewoon hetzelfde als D66.
Ja, maar ze laten D66 de lul
precies,
zijn.
Precies, ja. De haat nemen. Oké, gaat het goed, Raoul?
Zeker.
Ben je er nog? Oké, heel goed. Ja. Even checken. Even af en toe informeren bij elkaar. Gaat eigenlijk wel goed met je. Raoul, ik heb van je genoten weer, zoals altijd. Maar dat geldt ook voor Shaila en ook voor Pieter. Luisteraars, ik hoop dat dat voor jullie ook geldt. En in dat geval zou ik zeggen, luister volgende week weer. Je kan je via alle mogelijke podcastkanalen abonneren op deze podcast. Dan ben je in feite geabonneerd op de podcast elke dag. Dus dan krijg je elke dag allerlei heerlijks in je podcast-app. Dus dat is niet te versmaden. Stuur ons een mailtje als je zin hebt. podcasts@volksstand.nl. Volgende week weer luisteren en lekker veel sterretjes geven. Tot volgende week.
Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.